Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol, samen met Mart ten Haven en Wouter Boerkamp.
Maar eigenlijk hebben ze dit de laatste jaren super slim gedaan. Ook met Madueke hebben ze volgens mij zelfs meerdere keren verlengd. Gakpo hebben ze nog verlengd.
Het is dinsdag 28 februari en 2023 is geen schrikkeljaar. En dus zit de maand er alweer bijna op. We gaan afsluiten met Mart ten Haven, Wouter Boerkamp. Met een daily waarin we genoeg te bespreken hebben. Weinig wedstrijden dit keer. Normaal is er wat meer voetbal geweest. Nu iets minder. Maar de aandacht lag gisteren vooral op het The Best Award gala, toch?
Eigenlijk het enige gala dit jaar waar we niet voor genomineerd zijn.
Zo, mooi gespeeld. Ja, mooi gespeeld. Terwijl we toch al gauw de beste... Ja.
En we hebben hem ook niet gewonnen, hè? Zoals dat bij de andere
traditioneel, gala's traditioneel niet gewonnen. De grote winnaar was dit keer Lionel Messi.
Terug op het hoogste podium. Eigenlijk best wel gek dat hij hem 2 jaar niet gewonnen heeft. Hoewel, er zijn wel verklaringen voor. Mm-hmm. Maar als je hem nu weer ziet spelen, als je ziet hoe die Argentinië naar de wereldtitel leidt, als je hem bij PSG elke week ziet spelen, is het eigenlijk weer gewoon weer bijna weer logisch.
Ja, maar gezien zijn vorm was het de afgelopen jaren logisch toch dat hij hem niet won.
Lewandowski won de afgelopen 2 jaar. Daarvoor Modric en 2 keer Ronaldo. Eigenlijk al heel lang niet gewonnen. Die andere jaren was misschien wat gekker dat hij niet won. Maar inderdaad, de afgelopen 2 jaar niet heel gek. En dit keer is het volgens mij ook echt heel erg een beloning van wat hij met Argentinië natuurlijk heeft laten zien.
Ja, het is toch een beetje waar de hele wereld op gewacht heeft, toch? Gaat Lionel Messi ooit een WK beslissen voor Argentinië? Ja, goed, dat heeft hij gedaan. En daardoor is hij samen met Scaloni natuurlijk de grote held op zo'n gala. En dat verdient hij volledig. Al moet ik zelf zeggen dat ik nooit zo heel veel heb met dit soort prijzen.
Nee? Nee. Je vindt het te commercieel zeker?
Nou, ik weet niet of dit überhaupt commercieel is. Maar ik vind dat voetbal een teamsport is. En dat, ja, dat dit daar niet echt bij past. En dat dit eigenlijk ook zelden recht doet aan de topspelers die er zijn. Want met, door het, ja, het nomineren van Messi nomineer je ook heel veel mensen niet natuurlijk. Of door het prijs uitreiken aan Messi. Terwijl er zijn zoveel supervette topspelers. En ja, voor mij doet het er niks aan af of zij dan wel of niet zo'n prijs winnen.
Nee, precies. Maar het hoeft er natuurlijk niet je hoeft natuurlijk niet minder waard te worden. Of je prestatie wordt niet minder doordat je niet genomineerd bent. Toch?
Maar het is toch allemaal niet te vergelijken? Ook
nee, zeker maar. Nee, ja, ik ben het daar absoluut mee eens. Alleen, het is toch wel mooi om... Tenminste, ja, ik vind dit soort dingen altijd geweldig. Zeker volgens mij bij de Ballon d'Or worden altijd die uitslagen worden bekendgemaakt of gelekt. Dat weet ik eigenlijk
niet hoe dat nou precies stemt.
Maar ik vind het fantastisch om te zien wie daarop stemt. En daar is nu best wel reuring om, hè? Want David Alaba heeft namens Real Madrid gestemd op Messi. Mm. En op zijn Insta wordt hij echt door Real Madrid fans, of in ieder geval door Real Madrid aanhangers, wordt hij echt kapot gemaakt van Alaba out en zo.
Ja, hij had wel als een teamgenote, denk ik, van Oostenrijk moeten overtuigen. Tenminste, zo verkoopt hij het, zeg maar, dat het een soort teamstem was van Oostenrijk. En dat hij daarom heeft gekozen voor Messi en niet voor Benzema. Maar ja, ik denk dat het in de kleedkamer echt totaal geen thema is. Dat ze er alleen maar een grap over maken. Ja. Nee, alleen naar de fans toe is dat echt super irritant als je dan in één keer al die supporters over je heen krijgt.
Maar zou jij het goed vinden als Bruce Stol hier op de redactie niet op jou zou stemmen, maar op iemand anders van, weet ik veel.
Arno Vermeulen.
Omroep Flevoland.
Ja hoor, nee, 100%.
Nou, dat denk ik niet. Nee, ik kan me voorstellen dat in zo'n groep wel een ding is.
Zou jij dat kut vinden? Zou jij, stel jij bent een van de kandidaten...
Voor samen de Ballon d'Or.
Nee, samen met Arno Vermeulen. Nee, Arno Vermeulen van de NOS Voetbalpodcast en Sjoerd Mansour van AD Voetbalpodcast.
Ja, ik kan me voorstellen dat je bent natuurlijk wel een beetje een kleine bitch als je daar dan heel moeilijk over gaat doen. Maar het is wel een beetje gek, toch? Dat je niet solidair bent aan je teamgenoten. Want ik bedoel, de teamgenoten... hij is ook onderdeel van het succes van Benzema. Mm-hmm. Dus daarmee is het ook wel iets meer natuurlijk een teamprestatie dan alleen individu.
Ja, maar vind je dat je het verplicht bent?
Nee. Okay. Nee, ik vind het ook wel mooi dat hij juist dit doet. Ja. Ik kan hier wel om lachen, maar ik snap dat het in de kleedkamer wel een paar wenkbrauwen fronsen. Collectivistisch als we zijn.
ik snap het ook wel, maar ik vind ook zeker niet dat je dat verplicht bent. Messi werd eerste, Mbappé tweede en Benzema derde. Ik vond het gewoon mooi. Haaland die had mooie woorden voor Mbappé. Terwijl dat toch ook alweer een beetje de opkomende discussie is van wie is nou de next Messi of Ronaldo. Of een beetje die discussie. Vond ik wel mooi dat Haaland zoveel complimenten gaf over Mbappé.
Ja man, maar volgens mij zijn voetballers nog veel beter in staat dan wij als supporters om elkaars kwaliteiten te beoordelen en te waarderen. En nou ja, wij zijn natuurlijk ook gewoon gewend geraakt aan topvoetbal en hoe makkelijk sommige dingen zijn en eruit zien. Maar zij beseffen natuurlijk veel meer hoeveel werk ervoor nodig is om een traptechniek te hebben, om een versnelling te hebben zoals Mbappé. Dus ik snap ook wel waarom zij... Het is altijd leuker om voetballers over voetballers te horen praten dan niet voetballers.
Ja, en die mogen ook stemmen. Want ze hebben dus ook zelf inderdaad een elftal gekozen. En daar zit Virgil van Dijk bijvoorbeeld wel in.
Ja.
Terwijl die natuurlijk bakken kritiek over zich heen krijgt. Ja. Terwijl die door zijn eigen collega's wel gewoon gewaardeerd wordt. Dat vind ik eigenlijk ook wel mooi.
Ja man, want ik ben als kijker geneigd om te zeggen... Nou, ik vond bijvoorbeeld AK afgelopen jaar veel beter dan
ik
van Dijk.
Ik snap goed wat je bedoelt. Ja.
Alleen, ik snap heel goed dat je als voetballer... kijk je natuurlijk verder dan één seizoen en... beoordeel je iemand als persoonlijkheid, hoe je hem kent. En die impact die persoonlijkheden in een kleedkamer hebben, die worden heel vaak benoemd door voetballers in Engeland met termen als massive warrior, great leader en maar zo. Maar impact, wij zien dat allemaal niet.
Ook impact in een team, zeg maar. Dus van, kijk, zoals Van Dijk oogt af en toe nu niet de Van Dijk, zeg maar, van, wat was het, 3 jaar geleden, denk ik, dat hij echt fantastisch was. Zo oogt hij nu niet, maar misschien komt dat ook omdat Liverpool in zijn totaliteit een beetje uit elkaar valt. En ik denk inderdaad dat spelers dat veel beter kunnen inzien dan wel supporters. Ja. Het is overigens wel een redelijk aanvallend team, hè. Courtois op doel, dan achterin, 3-mansverdediging met Hakimi, Van Dijk en Cancelo.
Dan gaat er nog wel eens groot kunnen worden, Big Verge.
En op middenveld Modric, Casemiro en De Bruyne. En voorin Messi, Haaland, Benzema en Mbappé. En vond wel mooi dat Jermaine Genius presenteerde, volgens mij. Die zijn nog tegen Casemiro van harte gefeliciteerd met je prijs. En ik hoop niet per se dat er een wedstrijd wordt gespeeld met dit team. Want dan zou het wel eens kunnen dat je eigenlijk alleen maar op eigen helft moet staan met Cancelo en Hakimi er ook bij achterin.
In hoeverre zou zo'n team succesvol kunnen zijn?
Nou, niet meteen, niet zo. Want Hakimi en Cancelo komen niet in hun kracht.
Je zou de Eredivisie zou je ermee winnen. Welke prijs zou je nog winnen met dit elftal?
Nou, je hebt in principe gewoon altijd de bal. Want je hebt Casemiro en Modric op het middenveld. Dus in principe zie ik niet zo heel veel problemen als ik het zo
bekijk.
Dus
dan kun je ook gewoon de Champions League mee winnen?
Ja hoor, geen probleem.
Nooit.
Nooit.
Echt nooit. Nog iets, je noemde Scaloni al leuk. En misschien ook wel terecht.
Logisch
met zo'n unieke prestatie.
Nee man.
Niet?
Nee, vind ik niet. Nee, want het is één toernooi. Ik bedoel, hij heeft hele knappe tactische ingrepen gedaan tijdens het toernooi. Zeker als beginners bondscoach is dat best wel goed. Alleen om op basis van één toernooi die prijs te winnen, vind ik eigenlijk niet terecht. Ook omdat als je naar het hele plaatje kijkt, dan heeft Walid Regragui het eigenlijk beter gedaan. Sprak ik het nou goed uit? Nee, hè?
Regragui.
Ja, precies.
Jij vindt echt dat de bondscoach van Marokko meer recht heeft om deze prijs te winnen?
Bondscoach van Marokko en winnaar van de Champions League in Afrika in zijn eerste seizoen bij een team.
Ja,
met een hele korte voorbereidingstijd op het WK. Dus ik vind dat hij een veel grotere prestatie heeft geleverd dan Scaloni. Alleen hij zat niet eens bij de genomineerden. Dus ja, dat vind ik niet terecht.
Ik vind het volstrekt logisch. Want kijk, ik ben volledig met je eens dat het misschien knapper is wat die man gedaan heeft. Mm. Maar deze prijs gaat erom. Wie de allergrootste trainer is. Het gaat om het grootste podium.
Nee, het gaat om wie er het beste heeft gepresteerd in het jaar 2022. Dat is de prijs. Het is de FIFA Best Mens Award of Coach Award voor afgelopen jaar.
Misschien in theorie wel, maar in de praktijk toch niet. Want anders dan zou je ook een trainer, weet ik veel, zou je ook Dick Lukien kunnen nomineren bijvoorbeeld. Omdat het echt heel knap is wat hij met M heeft gedaan. Dan kan je toch ook op een heel ander podium.
Is de ziel van Neil Peets in je hoofd?
Nee, maar dan kun je toch ook mensen die op een relatief laag podium een hele grote prestatie hebben geleverd, nomineren. En ik vind het logisch dat...
Maar hij is een prijs. En op een heel groot podium heeft hij een prestatie geleverd. En hij heeft de Afrikaanse Champions League gewonnen.
Ja, kijk, ik kan niet zo goed inschatten hoe moeilijk het is om de Afrikaanse Champions League te winnen. Jij blijkbaar wel. Maar ik weet dat niet zo goed. Dit is ook vol Neil Peets. Ja. Nee, sorry. Nee, maar kijk, het is toch een enorm verschil om zo te stunten als wat hij met Marokko gedaan heeft. Wat super knap is tot de halve finale.
Mm.
Dan daadwerkelijk ook zo'n finale winnen met een land waar zo gigantisch veel druk op staat. Ik snap volledig dat hij die prijs wint.
Mm. Komen er niet uit, denk ik.
In ieder geval,
prijs waar we in ieder geval heel trots op kunnen zijn is denk ik die van Sarine Wiegman voor de derde keer.
Ben je daar echt trots op?
Ja man, ik voel daar oprecht. En ik had dat ook, want ik was bij de finale van het WK tussen Engeland en Duitsland. Waar zij gelijk met Engeland won. Had ik ook echt een trots gevoel, man. Ook toen ik haar zag lopen, want we hebben ook...
Heb jij wel eens gesproken?
Nee, niet persoonlijk, maar we hebben die podcastdocumentaire Tape X opgenomen met Leon de Stendler. En daarin komen ook zulke mooie verhalen naar voren. En WK 2007, EK?
EK 2017.
In Nederland, ja. EK 2017 in Nederland. Toen maakten we ook EK Daily met elke dag programma met Freesia, Leon en Sanne van Dongen. En toen gingen we ook bij haar langs. Toen had ze ook zulke mooie gesprekken, zeg maar, met Neil ook als verslaggever.
Dat is
ook,
knap.
Ja, dat is al heel knap. Maar ook met die meiden. En ik weet niet, ik heb echt een heel groot zwak voor haar gekregen. Ook als ik de mensen, de speelsters met wie ze heeft gewerkt, de stafleden met wie ze heeft gewerkt, over haar hoor praten. Denk ik van, wauw, zij is echt een voorbeeld, man.
Ze is ook structureel, zeg maar, dat ze zit volgens mij bijna altijd bij de genomineerden. Ook in de jaren dat ze niet gewonnen heeft, zat ze erbij. Ze is overgestapt van Nederland naar Engeland. En bij Engeland heeft ze het ook heel snel neergezet.
Wat is haar oeuvre dan? Ze heeft 2 EK's gewonnen en een WK-finale verloren met Oranje, toch?
Ja, waarbij Nederland 2 keer echt totaal niet tot de favoriete worden.
Nee.
Engeland natuurlijk wel, maar daar zat ook flink wat druk
op. Ja, dan kun je een beetje de Scaloni-retoriek erbij pakken natuurlijk. Ja, nee, ja.
Besef waar het Nederlands voetbal vandaan komt. En daar heeft zij echt ongelooflijk veel voor gedaan. En ook in clubverband heeft zij het heel goed.
Ik vind het mooi dat jij ook echt oprecht die trots voelt. Want ik voel die trots helemaal niet. Ook niet bijvoorbeeld bij Louis van Gaal of zo. Maar ik vind het wel heel vet.
Ik heb bij Van Gaal... Ja, ik weet niet, bij Van Gaal...
Maar dat heb
jij
toch ook bij Ten Hag?
Ja, maar omdat ik met Ten Hag een lijpe impact voel... omdat hij begon is bij Goed.
Ja, oké. Okay. Ja.
Ja. Nou, laten we het over Van Gaal hebben. Want dat is een keurig bruggetje die jij maakt, Martin Aven. Hij is nu officier in de orde van Oranje Nassau... en benoemd tot bondsridder. Dat was gisteravond, volgens mij. Een avond met meer dan 100 genodigden. En hij kreeg de eretitel vanwege de bijzondere sportieve prestaties... waarmee hij Nederland nationaal... en internationaal vertegenwoordigd heeft. En de impact die hij heeft gehad op onze samenleving.
Nou ja, volgens mij stond er ook in het statement... dat hij Oranje weer kleur op de wangen gegeven had. Nou ja, goed, je kan altijd wel zeggen... dat Louis van Gaal, waar die ook is, de situatie kleur geeft.
Ja,
hij heeft volgens mij het behoorlijk goed gedaan bij Oranje. Er zat niet veel meer in dan dit. Hij heeft zeker niet ondergepresteerd. En ja, goed, het is een super markante man... waar ik enorm van kan genieten. Alleen, als je dan ziet wie er nog meer deze prijs gewonnen hebben... dan valt het er allemaal wel mee.
Ja, het is niet een prijs, het is een onderscheiding.
Het is een onderscheiding. Maar inderdaad, het is de ene hoogste onderscheiding bij de KNVB.
Want wie hebben er nog meer allemaal gewonnen?
Nou, het is de ene hoogste, want de hoogste is...
Ja, erelid, maar er komen denk ik blijkbaar geen spelers en bondscoaches voor in aanmerking. Nee, want daar zat alleen Michael van Praag zit daar bijvoorbeeld tussen. Dus blijkbaar is dat niet weggelegd.
Maar dat zijn twee losse dingen. Want dat is super achterlijk, maar misschien moeten we dat zo meteen even benoemen. Maar eerst wie hem allemaal gewonnen hebben, dan denk je ook gelijk, het valt ook wel mee hoe bijzonder het is, toch?
Nou ja, volgens mij hebben ze gewoon de hele vrouwenploeg, denk ik, van het EK 2017, die hebben ook die onderscheiding gekregen van bondsridder. Ja. En daar zit een Snijder zitten tussen, een Kuit zitten tussen, Van Persie zitten tussen, Robben. En wat oud bestuurders van de KNVB. Dus ja, eigenlijk...
Jullie vinden het geen...
Ja, voor mij verdient Van Gaal sowieso voor het Nederlands voetbal eigenlijk de hoogste onderscheiding.
Ja, dat vind ik ook.
Ik ben het daar ook mee eens, hoor. Dus dat is een beetje saai. Maar...
En hoezo zou je nou als bondsvoorzitter een veel hogere onderscheiding kunnen krijgen dan als bondscoach?
Ja, ik denk dat er ooit misschien een soort geredeneerd is van het gaat om impact die ze hebben gehad op waarmee Nederland nationaal en internationaal vertegenwoordigd heeft. Dus dan gaat het denk ik om een soort besturen, een richting induwen.
En Michael van Praag heeft impact gehad dan Louis van Gaal.
Niet mijn aanval, ik ben met
de KNVB.
Ik probeer de richting
Michael van Praag dacht dat Fortuna Sittard al lang dood was. Dan zou je eigenlijk dan ben je dus niet in staat om de, nou wat waren het toen, 38 Nederlandse voetbalclubs te kennen.
Ja, nee, ik ben het daarvoor prijs winnen. Ik denk dat zeker zo is. En dat ook zeker in het geval van Van Gaal ook volledig terecht zou zijn. Ik bedoel, als er iemand... Want dat zei voorzitter Jus Spee, zei dat volgens mij nog... dat Van Gaal Nederland echt op heeft geraapt, zeg maar. Mm. Ik dacht ook zo, dat is ook wel echt pijnlijk, man. Naar zijn voorgangers. Ja. Echt heel pijnlijk.
Ook hoe ze hem vanuit de situatie naar Frank de Boer kijken. Weet dat is ook,
Maar goed, hij heeft het natuurlijk ook wel 2 keer gedaan. Want 2014 was eigenlijk hetzelfde verhaal. Mm-hmm. Dat was een beetje de tendens van hoeven niet te gaan. En toen heeft hij het eigenlijk ook heel goed neergezet.
Ja. Ja.
En dat heeft wel impact op een voetbalnatie in zijn geheel.
Zeker.
Ik denk dat ook.
Maar blijkbaar, we hebben de statuten en reglementen hebben niet gelezen. Maar blijkbaar, misschien kan je dan geen... de hoogste onderscheiding...
Wat is nou jouw rol?
Ja, wie is daar verantwoordelijk voor?
Had ik even geen tijd voor.
Je had toch een van jouw leger stagiaires kunnen vragen?
Nee, ik was alleen vandaag. Dus ik heb gewoon keihard moeten werken vandaag.
Wel mooi.
Het is eenzaam aan de top.
Je kleding aangepast aan het onderwerp.
Dat is niet Oranje?
Dat is Oranje, toch?
Dat is toch geel?
Dit is geel. Maar ik heb hem voor Oranje door laten gaan tijdens het WK. Dus ik snap je verwarring.
Dankjewel. Kunnen we hierbij een petitie starten om Van Gaal gewoon erelid te maken?
Dat ja, niet meer van FC Afkikken.
Oh, dan mag
want we hebben er nog geen.
Nee,
dan hebben
waar.
We één erelid van FC Afkikken. Ja. Er hangt een grote foto van op de wc. Met een kapotte lijst, omdat meerdere mensen hem meerdere keren hebben laten vallen.
Dus we hebben hier twee schilderijen. Eentje van Nieuw Peters, a.k.a. God himself. En Louis van Gaal op het toilet.
En die van Nieuw Peters heeft een mooie plekje gekregen als als Louis van Gaal.
Dus moeten die omrijden, man.
Ja,
en dan maken wij de KNVB af. Nou ja, goed,
okay. En een bordje erelid erbij. Ja. Ik vind het wel mooi om Louis van Gaal als erelid te benoemen. Het lijkt me een uitstekende
taak. Maar het KNVB doet er wat aan.
Ja.
Ik bedoel, dit kan volgens mij heel snel. Hij moet ook in die beeldentuin komen, man. Of staat hij daar al in?
Zo. Die beeldentuin, die valt tegen. Ik dacht
nee,
op tv...
Nee, dat is niet waar, man.
Ik vind die beeldentuin tegen. Je ziet op tv die beeldentuin. En dan zie je van close-up al die standbeelden. Dan denk je, zo, dat zijn wel beelden. En dan loop je er langs.
Zijn niet groot, bedoel je?
Nee, en dan zijn het hele kleine beeldjes.
Laten we dan een hele grote Louis van Gaal ertussen zetten.
Ja, maar nou ja... We hebben hier, we wonen
die over de KVB-campus uitkijkt. Het is een soort als in Rio.
Hmm. Ja, maar die arm ook nog kwijt. Dat lijkt me een goed idee.
Wij werken hier in een pand. Wij wonen en werken hier in een pand van een voormalig kunstenaar die nogal pornografisch was.
Aad Veldhoek.
En er staat hier in de tuin staat iets wat redelijk voor Louis van Gaal door kan gaan.
Een gouden pik.
Precies.
Ja. Nou ja, misschien moeten we hier een standbeeld voor Louis van Gaal plaatsen.
En
maar daar zal Nieuw wel op tegen zijn. Die wil liever van zichzelf verschijnen.
Ja, nou terecht.
We gaan even door, jongens. Naar de Eredivisie, want goed nieuws voor PSV. Ze hebben Bakayoko verlengd tot 2026.
Jaartje erbij. Ja, het lijkt niet zoveel. Maar eigenlijk hebben ze dit de laatste jaren super slim gedaan. Ook met Madueke hebben ze volgens mij zelfs meerdere keren verlengd. Gakpo hebben ze nog verlengd, zeg maar, voordat hij... Terwijl ze eigenlijk al wisten dat hij een grote transfer ging maken. Dat hebben ze ook nog een keer tussendoor, volgens mij, verlengd.
Ja.
Maar is dat zo slim? Want het is toch ook van elke keer als je gaat verlengen, dan...
Wordt het salaris hoger.
Ja, maar dat is toch juist eigenlijk ook de reden dat je elke keer voor die hoge transferbedragen kan gaan. Kijk, wat we bij Ajax gezien hebben, bijvoorbeeld met een Gravenberg. Toen daar is het niet gelukt. Terwijl met andere spelers, bijvoorbeeld... Tagliafico hebben ze een aantal keren binnenboord gehouden. En die hebben ze uiteindelijk niet goed kunnen verkopen. Maar nee, wel dat
ze... Onana hebben ze ook elke keer kunnen verlengen.
Ja, en het heeft dan niet al zoveel opgeleverd als dat ze hadden gehoopt. Maar ze hebben wel elke keer die spelers binnenboord gehouden. En ja, in dit geval bij PSV hebben ze ook Madueke en Gakpo heel goed kunnen verkopen.
En ook tevreden gesteld natuurlijk. Want ik kan me voorstellen dat het hoe dan ook een teleurstelling is voor Bakayoko. Als je niet naar Paris Saint-Germain kan. Al ben je nog een toptalent dat nog niet is doorgebroken.
Ja, want even dat en, was op deadline day. Hè, was dat Paris Saint-Germain nog was gekomen voor met een bod van bij elkaar 15 miljoen.
En als je er dan een paar ton bij krijgt. Dan is dat toch goed voor je gemoedstoestand. Ik bedoel, voetballers zijn net mensen. Dus ik denk dat ze dat heel slim doen. En hij zal wel iets van een percentage van de transfersom krijgen. Wat hij dan uiteindelijk weer moet laten vallen in de onderhandelingen. Zoals het altijd gaat in de voetballerij. Maar ja, goed.
Wat is jullie algemene indruk van hem? Want ik heb hem echt hele moeizame wedstrijden zien spelen. Ik vond hem tegen Feyenoord. Dat staat dan heel erg op mijn netvlies.
Ja, maar
toen was hij afschuwelijk. Nee. En bijvoorbeeld tegen Twente afgelopen week speelt hij echt een hele goede pot.
Ja, ik vond hem tegen Utrecht vond ik hem eigenlijk ook al goed spelen. Tegen Sevilla. Ja, was het als team niet fantastisch. Maar je ziet gewoon dat hij echt enorm veel kwaliteit heeft. Dat hij heel erg compleet is. Dat hij beide kanten kan passeren. Zowel met links als met rechts. Hij heeft een hele goede functionele techniek. Hij kan mee in het positiespel van PSV. Wat voor 19-jarige speler ook best wel bijzonder is. En hij heeft de wil om te schakelen. Dus je ziet dat hij heel erg bezig is met... Hij kijkt ook waar zijn tegenstander is. Hij stuurt zijn ploeggenoot ook aan als er iemand overgenomen moet worden. Hij gaat de duels gaat hij aan. Dus worden ook ballen veroverd. Of dat hij er zelf tussen zit. Of... dat door de druk de medespeler zeg maar de bal kan veroveren. En ik vind eigenlijk de dribbel is ook nog heel, heel vet.
Maar Wout.
Ja, ik maak hem goed, nee, maar dat is hij ook. En hij heeft een echte goede trap met links. En met rechts kan hij ook nog een voorzet geven. Dus ik vind hem heel compleet. Als zijn eindproduct ook nog elke keer goed zou zijn, dan zou het echt helemaal zijn zaak
zijn. Maar dat is toch niet waar? Want hij mist op dit moment toch nog qua handelingssnelheid, qua oriëntatie en vooral qua rust in zijn spel veel te veel om gewoon een... volwassen speler voor PSV 1 te zijn.
Och, dat ben ik zeker niet met je eens, man. Maar nu zit je er wel echt wel... zeker qua handelingssnelheid en zo. Hij handelt juist...
voetbalkennis, Mart. Alleen je zegt soms maar gewoon wat.
Hij handelt helemaal niet traag,
ik
sowieso.
Ik vind dat hij heel vaak... dat als hij wordt aangespeeld... tussen 1-2 man in aan de zijkant bij PSV... dat er gewoon helemaal niks uitkomt... dat het gewoon te lang duurt bij hem.
Oh, nee, man. Nee, hij heeft juist overzicht over de situatie. Hij weet was een...
Maar hoe kan het dan dat zijn rendement... tot nu toe bij PSV 1 zo bizar laag is, Wout?
Omdat zijn... Nou, zijn rendement is sowieso niet bizar laag.
Dat hij tot nu toe... Oké, misschien dat hij geen goed jaar speelt in PSV.
Sinds de winstop is hij bij 5 goals betrokken geweest in volgens mij minder dan 400 minuten. Eerste seizoen zelf was inderdaad niet goed. Dus iedereen die alleen die eerste wedstrijd heeft gezien of die alleen die wedstrijd tegen Feyenoord heeft gezien, die denkt dat het een hele matige speler is.
Ja, maar ook tegen de mindere gewoon.
Ik neig ook meer naar Martse kant hoor, want ik vind hem inderdaad ook best wel eens moeite hebben om... Hoe zeg je dat?
Juist
om het gevoel van een wedstrijd, ja, om het gevoel van een wedstrijd aan te voelen en wat er nou precies nodig is. Maar dat vergeef je hem denk ik heel erg. En misschien is dat ook hoe jij ernaar kijkt. Vanwege zijn jonge leeftijd. En dat je weet, vorig jaar heeft hij goed gepresteerd. Van Nistelrooy heeft vertrouwen in hem. Wat denk een speler op termijn heel goed doet. Zo'n interesse van Paris Saint-Germain. Dat laat denk ik ook wel zien dat er zeker wat in zit. Maar als je nu kijkt naar de jongens die de afgelopen jaren zijn doorgebroken op deze leeftijden. Hè? Dus dan hebben we het over Cody Gakpo, over Memphis, over Madueke. Saibari zou ik dan niet mee willen nemen. Bergwijn is ietsje ouder, denk ik. Ja,
hij is sowieso verder dan Gakpo was op deze leeftijd. Want Gakpo was op deze leeftijd. Had hij wat invalbeurten, zeg maar. Dat was zijn eerste seizoen dat hij erbij zat. Heeft hij, denk ik ook, nou, laten we zeggen, 10, 15 wedstrijden gespeeld. En ook weinig rendement nog. Pas de jaren daarna is hij echt gaan leveren.
Maar Gakpo had een veel makkelijker instroom ook, natuurlijk.
In een beter draaiend elftal.
Ja, en daar was minder druk op.
In een beter elftal. Dus ik vind hem sowieso verder dan Gakpo. Ik vind hem... Madueke is vroeger doorgebroken. Alleen, die heeft heel weinig wedstrijden gespeeld. Die heeft de laatste twee seizoenen heeft hij er continu uitgelegen. En bij Madueke was het plafond veel hoger. Maar die kon echt ook gewoon de zijn kop naar beneden doen en een wedstrijd alleen maar voor zichzelf spelen. En dat vind ik juist dat Bakayoko dat niet heeft.
Ik geloof heilig in jouw voetbalkennis. En dan heb ik het ongetwijfeld wat verkeerd gezien. Wat verwacht jij nog in de komende... Nee, maar dat is niet cynisch hoor. Ik geloof
het
niet.
Nee, maar wat ik zit... van, je mag ook, je hoeft er niet eens te zijn. Hè. Je mag het ook hier...
Nee, maar wat verwacht jij dan nog... Ja, dat ben ik. Maar goed, maar wat verwacht jij dat hij de komende... Wat is het? 10, 11 wedstrijden nog gaat brengen voor PSV?
Nou,
maar in die...
Cijfers.
Nou, cijfers. Op basis zeker van die laatste wedstrijd... waarin hij al wat slimmere keuzes maakt... dan dat hij inderdaad aan het begin van het seizoen deed. Ja, even kijken. Ze spelen nog 11 wedstrijden in de competitie. 3 in de beker. Of 2 of 3 in de beker misschien. Zoiets. Ja, assist of 8 of zo. Een goal of 4. Zou ik niet gek vinden voor...
8 assist?
Maar als je ziet hoe vaak hij die bal vanaf de zijkant erin brengt... dan zou je inderdaad kunnen zeggen van is hij daar te veel mee bezig? Is hij te snel op zoek naar een assist? Aan de andere kant, als hij die kwaliteit van die ballen nog omhoog krijgt... dus dat hij wat constanter wordt...
Daar valt heel veel
in. Ja, ik denk dat... En ik bedoel, kijk, PSV speelt nog tegen NEC uit, RKC uit, AZ uit... Ik denk dat worden natuurlijk de wedstrijden waar het om gaat. Dat hij in die thuiswedstrijden waar PSV er nog een paar met 5-0 wel gaat winnen.
Het is toch ook wel knap dat hij tegen Twente kan laten zien. Ja. Tegen Sevilla kwam hij een paar keer in sowieso een positie om te scoren.
Zeker, maar daar gaat het om toch? Want ik bedoel, ik geloof er wel in dat hij beslissend kan zijn tegen de mindere goden thuis. Maar ik ben benieuwd of hij ook in die wedstrijden, de lastigere uitwedstrijden... en met name AZ en mogelijk de halffinale van de beker... ervan uitgaan dat ze ADO pakken. Of je het daar kan laten zien. Of je al zo ver is. Want ik bedoel, ik geloof ook in zijn potentie. Maar ik denk dat hij nog een stuk minder ver is dan jij.
Nou, ik zie Twente en Sevilla. Hoe moeilijk die daar de tegenstanders maakten. Dat vind ik al wel een indicatie.
Oké, nou, we gaan het zien.
We gaan het zien.
Dat was even heet gebaken.
Maar mooi toch? Ja, prachtig. Ik vind dat ook wel vet.
Op de inhoud.
Ja, discussies op de inhoud zouden ze vaker moeten doen. Ook in het politieke landschap. We gaan even naar Turijn toe. Want daar staat vanavond een derby op het programma. Juventus tegen Torino. Op zich natuurlijk wel een leuke wedstrijd. Schuurs maakt heel veel indruk bij Torino in een 3-5-2. En bij Juventus zijn er ook wat geruchten rondom Nederlanders. Of in ieder geval eentje. Teun Koopmeiners.
Ja.
Schijnt in een belangstelling te staan. Het zou alleen gaan om 50 miljoen euro. Wat voor Juve een beetje een probleem is.
Ja. Het is wel een verhaal van de Gazzetta, dus het is niet Calcio Mercato of zo, waar je ook de gekste geruchten voorbij ziet komen. Dus dit zou dan denk ik redelijk betrouwbaar zijn. En ook inderdaad best wel lastig voor Juventus, want die 50 miljoen kunnen ze niet neerleggen. Dat wordt lastig. Maar ik vind het wel nice dat hij aan die club nu wordt gekoppeld. En ik moet eerlijk zeggen, juist in dit geval, ik heb altijd wat twijfels gehad bij Koopmeiners, maar dan mogen jullie even uitleggen wat jullie in hem zien.
Ik vind het heel knap hoe snel hij zich bij Atalanta heeft gemanifesteerd. En ik vind het ook altijd heel mooi om te zien dat spelers in meerdere rollen zich goed kunnen uiten. Dat tekent voor mij altijd heel erg voetbalintelligentie. En we hebben hem bij AZ gezien als centrale verdediger. Waarbij op een gegeven moment we eigenlijk eigenlijk zei iedereen volgens mij van, misschien is die hier wel beter, want hij is niet de snelste. En hij heeft het hele spel voor zich. Hij geeft assist vanaf achteruit. Hij kan geweldig opbouwen. Nou ja, eigenlijk kwamen we toen tot de conclusie, nou, eigenlijk is die op middenveld ook wel goed, want hij is echt een spelmaker en kan het tempo van de wedstrijd bepalen. Ja. En bij Atalanta ging hij op een gegeven moment in een soort 8 tot 10 rol.
Stond echt hoog voetballen.
Waarbij
hij
op een gegeven moment ging scoren met rechts. Ja, ik vind dat heel erg knap. En ik denk dat van AZ naar Atalanta dat best wel een flinke stap is. Ik denk wel dat de Serie A hem heel goed ligt qua tempo.
Ja, man.
Dus ik denk dat hij er heel goed aan heeft
gedaan. Maar het lijpen is ook dat hij natuurlijk... die snelheid is een beetje een algemeen beeld wat er over hem staat. Maar dat hij daar eigenlijk nooit door in de problemen komt. En zowel niet in de omschakeling, naar balbezit of balverlies. En dat hij zich altijd wel handhaaft. En dat hij ook een beetje heeft wat Daley Blind had bij Manchester United. Dat hij puur op inzicht en zo een hele hoop kan compenseren. Ja. En dat is natuurlijk ook iets wat Juventus ook ziet. Alleen, ik vraag me wel af of dat zeg maar ook komt door het tempo van de Serie A. Mm. En of hij dat dan ook kan in de Premier League. Of dat hij dat dan daar niet kan. Want je zou kunnen zeggen, als je zo intelligent bent, dan blijf je altijd wel een manier vinden om in je eigen kracht te komen. En hij heeft zoveel overzicht, zoveel rust aan de bal, met zijn uitstekende passing, dat het altijd wel kan.
Ik vind het wel mooi, man. We klinken wel echt super overtuigd, zeg maar. Terwijl spelers die Atalanta heeft gehaald, denk aan de Robin Gosens van deze wereld, die hebben bij vervolgstand, hebben ze het eigenlijk elke keer best wel heel erg lastig gehad. Ja, hoe zien jullie dat bij
Koopmeiners? Hij is wel een categorie hoger ingekocht dan Koopmeiners of dan Gosens en Hateboer. En zo natuurlijk, omdat Atalanta als club ook verder is. En daarom is het natuurlijk ook moeilijker voor Juve, omdat volgens mij heeft Atalanta om en nabij 20 miljoen betaald voor Koopmeiners. Ja, het zou iets minder geweest zijn, denk ik.
15 tot 20, ik denk 18 of zo.
18 of zo, nou goed, dan ga je hem natuurlijk niet voor 25 miljoen wegdoen. Of de financiële problemen moeten echt heel groot zijn. En ja, ik denk dat het toch het grootste compliment is, ondanks dat ik Juve een beetje verafschuw als in de Serie A Juve wil hebben.
Ja, aan de andere kant hoop ik eigenlijk, als hij een transfer maakt, dat het naar de Premier League is, juist om te zien of hij daar ook mee kan komen. En of hij daar de volgende stap kan zetten, zodat hij ook echt een basisspeler wordt in Nederland zelf al. Want het is heel positief dat hij op het WK zijn kans heeft gehad van Van Gaal. Alleen die heeft hij ook niet per se gepakt in de zin van dat hij zo heeft overtuigd dat hij nu de eerste man is naast Frenkie de Jong. Tenminste, zo zie ik het nog niet onbetwist in ieder geval.
Ik zou hem zelf wel daar neerzetten, denk ik. Maar hij is niet.
Het was ook wel een heel moeilijk WK voor hem qua verschillende manieren van voetballen om wel die stempel te drukken natuurlijk.
Ja, het was sowieso een lastig WK voor degene die naast Frenkie de Jong stond. Ja. Want die zijn eigenlijk allemaal niet meegevallen. En jij hebt het over snelheid. Ik heb het meer denk ik over handelingssnelheid. Want daar twijfel ik nog wel een beetje aan of hij ook in de topcompetities op het allerhoogste niveau daarin mee zou kunnen. En daarom vind ik het ook reuze interessant als hij wel die stap zou maken.
Ja.
Om te kijken of hij die laatste stap ook nog kan zetten.
Iedere Premier League club tikt lachend 50 miljoen af.
Nou ja, precies. En Juventus tegenwoordig niet meer. Nee,
wat ook wel lekker is. Hè?
Het is wel interessant bij Juve natuurlijk om daarnaar te kijken. Van, zouden jullie het als Koopmeiners doen, want Juve speelt nu eigenlijk spelen Locatelli en Rabiot spelen, aangevuld met of een van de jongelingen, Miretti of Vagioli. Pogba keert vanavond terug na volgens mij meer dan 300 dagen afwezigheid. Dan wordt hij. Kijk, Vagioli en Miretti zijn wel talenten die ze ook door willen laten stromen. Maar in principe gaat er gekozen worden van tussen drie van die vier volwassenen.
In de huidige financiële situatie van Juventus geven zij niet zomaar 50 miljoen uit. Dus als hij gehaald zou worden, zullen er ook spelers vertrekken. En ik denk dat het super belangrijk is dat hij via vooral zijn netwerk en zijn zaakwaarnemer een beetje peilt of Juventus in de komende 5 jaar weer een club wordt die de Champions League kan winnen. Of dat het een club wordt die alleen de Serie A kan winnen. En ik kan me voorstellen dat als Juve niet meer die wereldmacht lijkt te gaan worden, dat hij beter een stap kan zetten naar een andere competitie. Omdat het hem voor hem als mens ook gewoon heel vet is.
Ja, ik zat wel te kijken van, volgens mij als Juve nu die punten aftrekt niet dat gat, stonden ze wel gewoon tweede.
Ja,
dus alsnog stonden ze dan een stukje achter Napoli. Maar het is
wel super onzekere situatie. Want ze hebben nu inderdaad 15 punten in minder gekregen. Maar voor hetzelfde geld komt er nog meer boven tafel. En dan stap je ergens in waarvan je niet weet waar de bodem
is.
Maar
je kan natuurlijk wel een aantal clausules in je contract zetten van als Champions League voetbal gemist wordt, dan kan ik voor minder geld. Als je degradeert, krijg je gratis naar Go Ahead.
Liverpool kan nog wel middenvelder gebruiken volgens mij.
Zeker, ja.
Ik weet niet of die nog geld overhouden als ze 100 miljoen plus voor Bellingham neer gaan leggen. Want dat zie ik eigenlijk sowieso wel gebeuren.
Ja, dat zou bijna de droomtransfer zijn van volgens mij bijna iedere neutrale voetbalsupporter.
Bellingham, Thiago, Koopmeiners.
Vind ik niet verkeerd.
Nee.
Zou ik vertekenen. Bij mijn derde club. We gaan naar het KVB-bekervoetbal van vanavond. Utrecht tegen Spakenburg. Spakenburg schakelde eerder al Dovo, Tech, FC Groningen en Katwijk uit. Hebben dus ervaring om een Nederlandse normaliter subtopclub uit te schakelen.
Ja.
Zit er vanavond in?
Ik denk dat het volstrekt kansloos is. Omdat de urgentie bij Utrecht nu zo groot is om dit te winnen. Omdat ze zo dichtbij zijn. Dat, ja, dat ze dit eigenlijk met redelijk veel, met heel veel vingers in de neus gaan doen. En dat het grote voordeel voor Utrecht is, is dat ze met al die ervaring, denk ik, niet zo heel veel kans hebben om heel veel spelers door te gaan verkopen voor veel geld. Maar dat ze wel in wedstrijden waarop de druk erop staat, en dat zal vanavond, denk ik, meevallen, maar zeker verder in het bekertoernooi, niet zo ver weg zullen zakken. En ik kan me voorstellen dat dat bij andere Nederlandse, zelfs wat grotere clubs, nog wel kan gebeuren. En dat ze daarom best wel kansrijk zijn om het heel goed te doen in de beker.
Hmm. Ja, nou ja, goed, Utrecht heeft natuurlijk juist niet het voordeel dat alle grote clubs er nog in zitten. Ik weet niet of zij nou in staat zijn om, ook als ze in goede doen zijn, om nou een Ajax aan de kant te zetten of een Feyenoord aan de kant te zetten.
Nou, ik denk Feyenoord lastig, maar ik denk PSV en Ajax. Met, ik denk dat zij in dat soort wedstrijden niet zo heel ver weg gaan zakken, omdat zij gewoon heel goed weten wat er in dat soort wedstrijden gevraagd wordt. En
Feyenoord dat veel moeite ook hoor tegen Utrecht.
Dat lijken altijd enorme clichés, maar in de praktijk zie je toch vaak dat ervaren ploegen daar supergoed voor de dag komen en dat het ook voor hen geldt.
Ik vind wel een paar mooie verhalen bij Spakenburg hoor. Alessandro Dame, kennen we natuurlijk sowieso als keeper in het profvoetbal. Kwam als klein mannetje, zo citeer ik hem, met zijn vader en zijn opa al bij FC Utrecht. Floris van der Linden is topscorer op dit moment van de KNVB-beker. Dat vind ik ook echt prachtig.
Verdiend, ja.
Twee en die trainer, die trainer die gewoon zegt, nou, we gaan ons eigen spel spelen. We gaan niet inzakken en we gaan gewoon volle bak vooruit drukken.
Maar ja, ik zou als ik trainer was van Spakenburg ook maximaal gaan ahoeren met iedere pers die er is.
Ja, het is, ja, klopt.
Terwijl ik bedoel, het zou natuurlijk volstrekt achterlijk zijn om met je drie keer trainen in de week tegen een profclub die op sommige momenten in de voorbereiding drie keer per dag traint, volop druk te gaan zetten. En
wel mooi
dat ze dat twee keer vijf minuten gaan doen, maar dat is volstrekt onrealistisch op lange termijn. Ik vind het ook wel weer, het is zo zonde dat we geen open voetbalpyramide hebben, waardoor bijvoorbeeld zo'n dame die nu op het derde niveau gaat keepen, gewoon echt uit het profvoetbal is. Dat het zo'n ontzettend goede keeper is geweest. En mede zich hierdoor ook zo weer in de kijker had kunnen spelen om bijvoorbeeld tweede keeper te worden bij een eredivisieclub.
Ja, als dat nog zo'n ambitie is. Dat,
volgens mij heeft dat hij zelf wel bewust die keuze gemaakt. Maar ja. Ik snap wel.
Ja, maar nu is die keuze ook weg. Ja.
Ik durf bijna niet te zeggen waar jullie bij zitten, maar hij heeft op ESPN ook even uitgelegd wat hij er nog naast doet.
Ja, dat boeit me echt heel erg.
Nee, precies. Nee, ik durf niet te vertellen als broerste baas.
Maar oké, okay. Wat, je mag het vertellen als hij of bij de HEMA werkt.
Nee.
Of hij is bouwvakker.
Nee.
Of hij heeft een eigen,
ja,
ik denk dat het
Slaas-interviewsje bedrijf.
Nee,
ik denk dat hij op kantoor werkt.
Nee, dan ga ik het ook niet vertellen.
Nee, vertel maar.
Hij doet er volgens mij iets bij in een personal training.
Maar morgen moet hij morgenochtend om 9:00 alweer personal training
geven. Ja, dat denk ik wel, ja.
Maar ja, het is wel nice dat dat dan nu een keer belicht wordt. Ja. Want normaal heb je nooit enig idee dat die gasten er ook nog wat naast doen. En ja, kijk, ik vind het dan bij het bekertoernooi jammer, want daar is er nooit aandacht voor. Weet je wel, en bij landenvoetbal wel, weet je wel. Bij Luxemburg werken ook alleen maar bakkers.
Ja, die gasten van Spakenburg, die hebben allemaal natuurlijk ook gewoon nog een normale baan.
Ja, ongelooflijk. Maar knap ook, hè.
Zou ik graag meer over horen.
Knap, ja.
Absoluut.
Dus morgen een reportage. Mocht Spakenburg winnen bij Alexander.
Ja, die reportage is al gemaakt. Dus die kun je al teruglezen. God. Nee, maar even over het vol druk vooruitzetten. Je hebt toch ook, wat was dat ook weer, dat amateurteam wat toen in de Kuip gewoon volle bak ging. En toen ook nog heel dichtbij kwam.
Hoek?
Weet jij dat nog? Het was echt een superspannende wedstrijd. Dat een linksbuiten die bal nog even van 30 meter zeg maar in de kruising timmerde. Maar ik weet niet meer welke tegenstander
dat was. Dat was niet Zwift, toch? Die hebben we gehad.
Nee, Barendrecht ging vorig jaar volgens mij tegen Ajax nog best wel hoog proberen druk te zetten. Dan werd 8-0 of zo.
Ja, nee, het was een aantal jaar geleden. Weet het niet meer. We lezen het wel terug in de comments. Nee,
ik weet nog wel een keer dat Ron Vlaar, of was dat in de voorbereiding, tegen Rijsburgse boys scoorde die van eigen helft. Legend.
Was in bekertoernooi, denk ik, ja.
Stijn Spierings ook.
We weten allemaal welke kool het is. Hey, we gaan afsluiten, maar niet voordat ik even wil terugkomen op iets van gisteren. Ik zat, zoals het mijn werk betaamt, keurig de FC Afkikken Daily terug te lezen. Nou vond ik het begin afschuwelijk, waarin Nieuw-Peter de volledige intro van Lars en Mart kaapte.
De regie naar zich toe trok.
Ja, dat vond ik vrij schandalig. Ik hoor graag of de luisteraars met me eens zijn. Maar hij begon over FC Groningen. Zijn FC Groningen, wat niet voorbereid was. En hij zei dat jij ongelooflijk veel voetbalkennis had, maar soms maar gewoon wat riep over FC Groningen. En dat was aan de hand van dat jij zei van, nou, volgens mij heeft niet Wouter Gudde per se die club gered. En Niel vond per se van wel.
Ja, FC Groningen had zonder Wouter Gudde niet meer bestaan. Ja. Dat is de strekking.
Dat was zijn stelling.
En nou ja, goed, en ja, hij gaat het dan een beetje zo verpakken in complimenten, terwijl het dan eigenlijk een soort steek onder water is. Nou ja, goed, zo is Niel op zijn best. Je moet allemaal een beetje de waarde van één kunnen zien. Maar ik dacht, ik ga eens even de mensen contacten die daar veel meer van weten dan wij.
Onderzoek doen.
En de eerste vijf mensen die zeggen, in ieder geval dat wat Niel zegt, totale onzin is. Eén iemand heeft niet gereageerd. En ik wacht, Wouter Gudde is niet bereikbaar voor commentaar, maar wil graag na te doen. Graag een keer langs
club aan het podcast.
Ja. Maar ik wacht nog op één iemand, namelijk de reactie van Hans Nijland. En die mag ik om 16:30 bellen. Dus ik zit hier donderdag weer. Donderdag kunnen we denk ik met een gedegen uitsluitsel komen hoe achterlijk de uitspraak van Niel Petersen was.
Ja. En volgens mij de algemene strekking was, Wouter Gudde heeft heel veel dingen goed gedaan, heeft heel veel dingen opgelost. Maar ook zonder hem zou die club er nog wel staan.
Tot nu toe is de strekking dat er Groningen nooit in gevaar van faillissement is geweest. Maar je weet het niet. Misschien dat Hans Nijland zegt, ja, ik heb toch bijna die club helemaal om zeep geholpen. Dus nee, ik kan niet wachten.
En je hebt morgen speciaal de dag vrijgenomen om dat transcript van dat hele gesprek met Hans Nijland uit te schrijven. Dus ik ben heel benieuwd.
Ja, zal ik er een kleine audioreportage van maken? Zoals, hoe heet het? Waar doen ze? De keuringsdienst van waarde. Dat ik zo voor een laptop ga zitten.
Wanneer kunnen we Niel weer horen hierover?
Deze week niet meer.
De planning moet nog gemaakt worden voor de komende twee weken. Dus okay. Niel, stuur je planning vooral in.
Ik zal mijn beschikbaarheid ook even doorgeven.
Heel goed. Trouwens.
Ik heb dat al gedaan.
Ja, als enige denk ik. Zo gaat het altijd hier. Ja. Maar goed.
Ja. Jongens, ik vond het een leuke daily.
Ja?
Ik vond het heel erg gezellig. En onwijs bedankt, Mart.
Ondanks mijn sneer naar Wouter.
Ja, maar dat is niet erg.
Nee, ik vond het ook wel mooi.
Op de inhoud.
Ja. Zijn ook een beetje lil bitches soms.
Hè? Zolang het op de inhoud is, is het goed.
Mart, hoe gaat het met jouw rug?
Ja, niet zo heel best. Maar ja.
Ik heb een gekneusde rib, dat doet ook pijn, jongen. En daar hebben we 200 en je hebt nergens last van.
Ik,
ja.
Ik heb nu weer last van mijn linkerknie.
Oh, ja, dat ligt al tussen zes plankjes.
Ja. Het verzorgingshuis, even zelf kicken.
Wouter, erelid. Ook heel erg bedankt.
Ja, jij bedankt. Dat je nog, ons nog een beetje in het gereel weten te houden.
Ik doe mijn best. We zijn er morgen weer met een nieuwe FC Afkikken Daily. Vergeet vooral niet te abonneren op Spotify, op YouTube. En alles waar dat kan op alle social media kanalen. Luister vooral naar alle andere podcasts die online zijn komen te staan. En we zien jullie graag morgen weer. Ciao.